Dit is het radiostation voor Delft. Op 106.3 FM, 92.9 op de kabel en online stadsradiodelft.nl.
De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Luisteraars, fijn dat u luistert naar het programma Kerk in Delft bij Stadsradio. We zijn er iedere week en ook deze week gewoon weer met een heel informatief programma. We hebben vandaag naast natuurlijk prachtige muziek ook twee gasten. De eerste gast is straks Caroline der Nederlanden. Zij is predikant van de PKN in Delft en zij gaat ons vertellen over een studiereis die ze heeft gemaakt naar Israël. En in het tweede gedeelte van het programma hebben we Eli Stok te gast. En hij is vertegenwoordiger van de RK-kerk, de Rooms-Katholieke Kerk in Delft. En hij gaat met name over Aswoensdag en de 40 dagen tijd en het vasten vertellen. Wat dat allemaal betekent en welke activiteiten daaromheen georganiseerd worden in Delft. Caroline, we zouden het even gaan hebben over jouw studiereis, maar zou je je eerst even voor willen stellen?
Jazeker, ik ben Caroline der Nederlanden, predikant in de Hofkerk.
In Delft?
In Delft.
En waar is de Hofkerk ongeveer te vinden?
Het ligt eigenlijk tegen Rijswijk en Den Hoorn aan, dus het is echt noordwest van Delft.
Ja, er is veel nieuwbouw bij jullie ook in de buurt natuurlijk, aan de randen van Delft, hè?
Ja, we wonen zelf ook in de nieuwbouw.
Oké. Okay.
Dus we zijn er bekend. Ja, allemaal nieuwe straten die zeg maar Delvenaars nog niet zo kennen als ze niet wonen.
Nee, precies.
Anders kom je er niet.
Nee. En jullie strekken je zeg maar pastorale gebied ook tot die nieuwe wijken uit?
Ja, ja. Die nieuwe wijken horen ook bij onze wijk. Ja. Ja.
Dan is er heel wat werk te doen, denk ik.
Ja, genoeg.
Ja. Je bent op studiereis geweest. Is gewoon afgestudeerd zijn als theoloog, als predikant, niet voldoende?
Nou, er zijn ook andere vakken waar je gewoon moet bijscholen. En dat geldt voor een predikant ook. Ja, want je moet ook bijblijven bij de vragen van deze tijd en hoe daar theologisch op wordt gereageerd. En
ja.
Dus ja, vandaar.
Een studiereis werd het. En naar een toch wel beroemd land, zeker als je de Bijbel leest, Israël. Ja. Waarom Israël?
In het kader van mijn studie, zeg maar, zoek ik altijd wel dingen uit die wat langer duren. Omdat je dan, als je een dag doet, dat is zo gauw voorbij. Dus ik zocht iets wat langer duurde en deze reis werd aangeboden. Ik was nog nooit in Israël geweest, dus dat wilde ik altijd wel heel graag. Dus ik vond dit een mooie gelegenheid. En dan was het ook niet een toeristische reis waarbij je alle toeristische trekpleisters afgaat. Maar hier waren ook veel ontmoetingen bij met mensen die daar wonen. Dus dat was ook een van mijn doelen om met mensen daar te praten.
Het was dus min of meer voor jou al georganiseerd. Was het ook een groepsreis?
Het was een groepsreis, ja.
Met predikanten?
Met predikanten, ja. Er waren 23 predikanten en één oud-katholiek pastoor.
Nou, hoe krijg je ze bij elkaar, hè?
Ja.
Is het apart zo'n groep of zijn het ook gewoon mensen?
Ja, het zijn gewoon mensen.
Ja,
ja. Ja hoor.
Ik verwachtte je antwoord eigenlijk al. Wat betreft zo'n reis, hè? Je gaat naar Israël. Je weet uit de Bijbel natuurlijk toch alle namen, alle, noem ik tussen aanhalingstekens, alle heilige plaatsen. Je zei net iets van dat toeristische ritje, dat zat er niet zo erg in. Je hebt wel misschien toch een aantal toeristische heilige plaatsen gezien.
Ja, ja zeker ook wel. Dat vond ik ook leuk, want die wilde ik ook wel graag zien.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, we begonnen in het noorden van Israël. Dus we logeerden in de kibbutz Nezamim, maar dat was vlakbij eigenlijk wat wij kennen als het meer van Galilea. Maar het heet de Zee van Tiberias, heet dat nu.
Ja.
En daaromheen liggen allerlei plaatsen. En er zijn ook, daar zijn dan kerken gebouwd, zeg maar, op plaatsen waar in de Bijbel iets gebeurd is.
Ja.
En
als je daar dan bent, stel je je dan voor dat het daar echt gebeurd is?
Ja. Ja, dat, dat had ik wel. Zo aan het meer van Galilea. Denk, hier heeft Jezus gelopen en hier heeft hij gewoond. Ja. En zijn bijvoorbeeld in Capernaum geweest. En daar was ook een synagoge. Dus dan denk je, nou, hier heeft hij gewoond. Dus hier heeft hij gepreekt. Dat staat ook in de Bijbel. Dus dat doet best wel wat mee.
Ja, want op zich, er zijn ook mensen zeggen, het zijn verhalen. Hè? Het zijn verhalen die doorverteld moeten worden. Maar jij neemt het inderdaad ook wat letterlijker?
Het is niet zozeer letterlijk, want bijvoorbeeld in Jeruzalem was ook de hof van Gethsemane. Dan denk je, ja, daar staat een kerk en daar staan bomen en daar staat dan een hek omheen. Ja. Maar aan de andere kant van de weg, er staan dezelfde bomen. Dan denk je van, ja, daar kan het net zo goed gebeurd zijn.
Precies, ja.
Dus het is...
En alle kerken en gedenktekens die zijn opgericht, die...
Ja, het is niet letterlijk die plaats, maar het zou daar gebeurd kunnen zijn. Dus daardoor ga je het je voorstellen.
Je vertelde ook net even bij je inleiding dat het jou ook ging om de ontmoetingen daar.
Ja.
Noem eens een ontmoeting die indruk op je heeft gemaakt.
Eén ontmoeting die... Ja, het zijn heel veel ontmoetingen die indruk hebben gemaakt. Maar ik zal er één noemen. We zijn naar... Sounds of Palestine geweest. Dat was in Bethlehem. En Bethlehem is bezet gebied. En daar kan het ook heel onrustig zijn door rellen. En er zijn ook heel veel kinderen met name die daar in vluchtelingenkampen wonen. En die getraumatiseerd zijn door wat ze hebben gezien en door wat ze hebben meegemaakt. En door de situatie waar ze in leven. En daar was een... organisatie gestart. En er werkte ook een Nederlandse vrouw bij, Fabienne. En zij was dirigente. En er was dus een project gestart waar kinderen muziekles kregen. Van hun 6e tot hun 18e. En zij leerde dan een muziekinstrument spelen. Maar door die stichting wilde de kinderen hoop geven. Door te leren, door ook samen te spelen in een orkest, maar ook door te kijken hoe ze reageerden. Kijk, als ze elkaar gingen slaan, dan werd er wat van gezegd. En zo probeerden ze ook op het spoor te komen van de huiselijke situatie van die kinderen, wat daar allemaal speelde en of daar geholpen kon worden. Er waren ook sociaal werkers bij betrokken. En het was gewoon een heel mooi project, zeg maar.
Ja. In Bethlehem, help me even. Ligt dat nu in Israël, of is het, je zegt bezet gebied, bezet door...
Ja, het is een gebied waar Palestijnen wonen. Maar om er te komen moet je door een muur heen. Zeg maar een soort Berlijnse muur. Maar op de plaats van Bethlehem is die 8 meter hoog. Om terug te gaan naar Israël heb je een vergunning nodig. Dus er zijn Palestijnen en Bethlehem ligt 10 kilometer van Jeruzalem. Er zijn dus Palestijnen, Palestijnse kinderen die dus nooit in Jeruzalem zijn geweest. Hoewel het maar 10 kilometer is. Dus op zich was het al spannend om daarheen te gaan.
Zeker. Ja.
En we zijn er ook een week later nog eens geweest. En dat was net na het vredesplan van Donald Trump. En toen was er veel onrust. En toen kwam een van onze... taxi's ook te midden van traangas terecht. Toen was er een relletje en dat werd dan wel door Israëlische politie uit elkaar gejaagd met traangas.
Ja.
Dus ja, dat is dan wel heftig en dan besef je wel wat er speelt.
Ja. Dat is ook wat, hè? Dat doet je inderdaad denken aan de Berlijnse muur, met de hele politieke situatie daar destijds. Israël als staat is natuurlijk gewoon een... een bedacht concept van een land, hè? Terwijl op zich geschiedkundig natuurlijk er best wel wat voor te zeggen is, dat Joden daar gewoond hebben. En dat het een thuisland zou mogen zijn van Joden. Maar er woonden ook andere mensen.
Juist.
De Palestijnen.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Het ligt historisch heel complex. Je hebt vaak mensen die dan kant kiezen. Er spelen nu verschillende gedachten door mijn hoofd, maar ik zal beginnen met een project waar wij ook waren. Dat was een internationale school en dat was Givat Haviva. En dat was een school waar kinderen van 16 tot 18 jaar uit allerlei gebieden ter wereld kwamen, conflictgebieden. En Daar deden ze heel veel aan vredeseducatie. En die kinderen werden dus 2 jaar kregen ze daar les. En daar moesten ook gekeken worden hoe gaan ze met elkaar om. Hè? Dus daar moesten ze ook zelf uitkomen.
Ja.
En er was een Joods meisje en een Palestijns meisje. Beide met hun eigen verhalen natuurlijk. En vorig jaar moesten zij een soort memorial, een soort gedenkingsavond organiseren. Het waren met heel veel jongeren, maar goed. Ze hadden allebei hun eigen verhaal. En hoe kunnen we nou een gedenkingsavond doen waarbij we elkaar niet de schuld geven? En dat hebben ze dus inderdaad zo bedacht. We gaan elkaar niet de schuld geven, maar we gaan alleen maar vertellen van onze pijn, van de pijn die we hebben. En daar laten we het bij.
Ja.
En de situatie is natuurlijk heel complex. En ik zelf kan niet zeggen, ik ben voor die. Maar ik zie hoe de Palestijnen toch het veel moeilijker hebben door alle restricties en beperkingen die hen door de staat Israël wordt opgelegd.
Mm-hmm.
En voor mij was het ook heel zinvol om dat er een onderscheid werd gemaakt. Voordat we op reis gingen, daar werd ons verteld, je moet een onderscheid maken tussen aan de ene kant de staat Israël en het beleid. En aan de andere kant de mensen en het volk zelf.
Ja.
En dat is heel zinvol om dat heel goed te onderscheiden. En het Joodse volk heeft natuurlijk heel veel meegemaakt.
Absoluut, ja.
En we hebben het ook gehad over van, nou, wat is er nou een oplossing? Is een één democratische staat een oplossing? Dat klinkt heel mooi in onze oren. Maar er was ook een Joodse rabbi die zei van, als het één democratische staat wordt, dan zijn wij in de minderheid als Joden. Als alle vluchtelingen terugkeren, zeg maar. Dan zijn we in de minderheid. En we weten wat dan gaat gebeuren.
Ja.
Ja. En ik denk, ja, ook daar heeft hij gelijk in. Dus dat is gewoon het conflict.
Ja.
Onder
dat conflict zit natuurlijk gewoon een ontzettende grote angst, denk ik ook. Hè?
Ja. Ja, want ik hoorde ook dus een uitspraak. Dat was dan van waar ik over vertelde, Sounds of Palestine. Daar vertelde zei die ene man heel kort en bondig. Veiligheid brengt geen vrede, maar vrede brengt wel veiligheid.
Dat is een mooie, ja.
Ja, ja. Dus je kan jezelf beveiligen met muren, maar daardoor komt er nog geen vrede. Want vrede zit in de mensen zelf.
Ja. Waar ik me dan ook zorgen over maak, is dat heel veel jongeren, ook bijvoorbeeld Palestijnse jongeren, die zie je op televisie met stenen gooien, et cetera. Ja. Die dus in geweld opgroeien eigenlijk en zelf ook geweld plegen.
Ja, nou ja, dat is wanhoop creëert geweld, zeggen ze.
Ja. Heb je wat betreft de economische situatie, hè, rijkdom, armoede, heb je daar nog wat van kunnen zien? Hoe dat verdeeld is in Israël?
Ja, ik heb wel gezien dat in Bethlehem, waar ik dus geweest ben, dat het daar was alles ook veel goedkoper, maar het was ook, Ja, je zag gewoon dat er veel meer mensen op een klein stukje woonden, laat ik het zo zeggen.
Ja. Waarbij zeg maar het welvaartsniveau ook wat
was
minder is.
Duidelijk lager. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dus dat betekent ook inderdaad dat armoede ook altijd wel wat repercussies heeft, hè? In de richting van geweld soms.
Ja,
of criminaliteit.
Armoede kan ook wanhopig maken.
Ja, zeker. Ja, ja. 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 Als je nou terugkijkt, hè, want je bent al eventjes terug op zo'n studiereis. Wat blijft je het meeste bij?
Ik ben nog niet zo lang terug. Ik ben 2-3 weken terug.
Maar goed, dat is
2,5 week.
Ja.
Ja, maar ik zit nog wel steeds in een bubbel, zeg maar.
Ja?
Ja. Ja, ja. Dus hoe kijk ik erop terug? Nou, het is heel waardevol geweest. Ik heb er veel van geleerd, ook met name van de ontmoetingen met mensen daar. ik ben met veel meer vragen teruggekomen. Dat werd aan mij ook voorspeld. Ja. Je komt met veel meer vragen terug dan antwoorden. En dat is ook zo. Ik zie ook niet direct een oplossing. Al moet ik ook wel zeggen van tussen mensen onderling. Ja, als je ook tussen Joden en Palestijnen, die werken gewoon, en Arabieren, die werken gewoon samen in ziekenhuizen en noem maar op. Dus op het grondvlak zie je best wel dat het kan.
Ja, ja.
En er komt denk ik ook een jongere generatie aan. Die toch anders in dingen staat en die toch echt wel ook vrede wil, denk ik.
Ja. Ja. Op zich, wat gaat jouw kerkgemeente ervan merken dat jij deze studiereis hebt gemaakt? Als laatste vraag.
Ja. Nou, ik heb al een presentatie gedaan van mijn reis. Nou, er kwamen verrassend veel mensen op af. Die waren wel heel nieuwsgierig hoe het allemaal geweest was. En verder, ja, het sijpelt door in diensten, in overdenkingen.
Je kan er nu, merk ik ook, je aarzelt ook wat in je antwoorden, nog niet helemaal duidelijk vorm aangeven. Het moet zich nog settelen bij je.
Het is ook niet zo van, het komt in één ding terug, zeg maar. Maar het komt gewoon in verschillende dingen terug, in de hele breedte denk ik van mijn werk.
Ja. Het is een ervaring die je niet loslaat.
Nee, dat zeker niet.
Kunnen we het zo samenvatten?
Ja, oké. Okay. Ja.
Caroline, heel hartelijk bedankt voor jouw inkijkje in een stukje studie wat ze nog bij je hoorde. De studiereis naar Israël. We wensen je in ieder geval een volgende studiereis ook weer toe, die mogelijk ook zo intensief is. Maar erg leuk om wat meer van je gehoord te hebben. Dank je wel.
Nou, bedankt voor de uitnodiging.
De agenda die laat natuurlijk altijd activiteiten zien die in de nabije toekomst op de agenda staan. En één daarvan heb ik eruit gepikt. Die is op 3 maart aanstaande in de middag tussen 1 en 4 in de Sociëteit van de Vierhovenkerk. Die kerk kunt u vinden aan de Obrechtstraat, daarbij dat viaduct. Daar is een symposium die middag en dat heet Waardig Ouder Worden. Nou zijn er over ouderen en ouder worden allerlei lezingen, congressen, etc. Maar ik denk dat als dat in Delft gebeurt, in de Vierhovenkerk, dat minstens zo belangrijk is. Want daar wonen gewoon ook de ouderen om wie het gaat. Tijdens dat symposium staat de vraag centraal wat er nodig is om waardig ouder te worden. Wat hebben we daar in Delft al voor geregeld? En wat zou er nog moeten gebeuren? En iedereen die zich door dit thema aangetrokken voelt, die is nu ook van harte ook door mij uitgenodigd. En op zich, u hoeft zich niet echt aan te melden. U kunt er gewoon heen. Het is kosteloos. Dat zeg ik er ook altijd bij. We blijven Nederlanders, niet waar? Waardig ouder worden. Wat heb je daarvoor nodig en hoe gaan we daarmee om in Delft? Een thema, denk ik, wat voorlopig nog wel op de agenda blijft staan. Een tweede agendapunt is nog wat verder weg, op woensdag 8 april. Want dan wordt in de Hofkerk de Passion Delft uitgevoerd. U kunt zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat in de afgelopen jaren steeds de Passion op de televisie werd uitgezonden. Een avondvullend programma in een stad in Nederland. En waarin dan een stoet rondtrok met een verlicht kruis. En allerlei acteurs, zangers en zangeressen allerlei Nederlandse nummers zongen. Om het passieverhaal inderdaad gestalte te geven op een moderne manier. Laten we het zo even zeggen. De Hofkerk doet hier dus ook op haar manier, geeft daar een uitvoering aan. De Passion Delft vertelt net als de Passion landelijk het verhaal van de laatste uren van Jezus, van zijn lijden, sterven en opstanding. En ze maken er een muzikaal evenement van. En nou is het zo dat het wel gewoon in de Hofkerk wordt uitgevoerd, dus niet met zo'n grote optocht. Stelt u dat er zich niet bij voor. Maar ik denk wel dat het prachtig is om mee te maken. Alleen, wat ze nog zoeken om het goed uit te kunnen voeren? Muzikanten, zangers, vertellers, lezers, die de rollen van Jezus, Judas, Petrus, Maria, leerlingen, discipelen, etc. vertolken. Dus mensen die eigenlijk mee willen doen, moeten zich even melden. En u kunt dit bericht ook vinden op de website van Raad van Kerken Delft. En daar ziet u ook de adressen waar u zich kunt melden. En anders gewoon even naar de Hofkerk lopen op een ochtend als het open is en je daar even melden. Dus meedoen aan de Passion Delft, dat kan zeker. We gaan verder met onze gesprekken. En we hebben, zoals ik al in het begin van het programma zei, twee gasten. Eli, goedemiddag.
Goedemiddag.
Eli Stok, jij bent hier gekomen om de uitnodiging gehoord te geven om iets te vertellen over de vastentijd in het algemeen. Hè? Maar stel jezelf eerst even aan de luisteraar voor.
Prima, ik ben Eli Stok. Ik ben inmiddels zo'n 3 jaar priester hier in Delft en Midden-Delfland. Verbonden aan 7 kerken. En ja, daarbinnen eigenlijk eerst aanspreekbare van de kerken van Schipluiden en Maasland. En bezig met jongerenpastoraat in het hele gebied.
Ja, alweer 3 jaar.
Ja, tijd toch, gaat snel.
Ja, tijd gaat snel inderdaad. Ja. Want we hebben elkaar wel eens eerder tijdens een interview hier gezien. Het is ook alweer even geleden, maar alweer 3 jaar. Bevalt Delft en
zeker,
omstreken?
Zeker, ik hoop nog een aantal jaar te blijven.
Nou, dat hopen wij ook van harte.
Ja.
het is goed om ik ben zelf protestant, laat ik dat er even bij zeggen, van protestantse hoek. Ik weet ook dat er veel protestantse luisteraars zijn, om eens aandacht te geven aan die tijd voor Pasen, de vastentijd. Mm-hmm. We merken nu dat het carnaval er ook aankomt, schijnt er ook iets mee te maken te hebben. Wat is de vastentijd nou eigenlijk precies?
Nou, in feite zeg je het al, de vastentijd is de tijd voor Pasen. En dat is het belangrijkste daaraan. De vastentijd is eigenlijk een tijd van voorbereiding op Pasen. En het staat ook wel bekend als de 40 dagen tijd, omdat het een periode is van 40 dagen. En dan moet je de zondagen even niet meetellen, anders kom je op 46.
Precies, want ik ben eens een keer gaan tellen en toen kwam ik niet op 40 uit. Ja.
Precies.
Dankjewel voor de tip.
Dus dat vandaar, maar de 40 dagen tijd en de zondagen die vallen dan een beetje eruit, omdat zondag toch in eerste instantie een feestdag is. Hoewel die in de vaste tijd wel een sober karakter heeft. En het is een periode van voorbereiding op het grote feest dat je gaat vieren. Met eigenlijk 3 belangrijke pilaren, zou je kunnen zeggen. De eerste is het gebed. Gebed als om een intensere relatie met God op te bouwen, als je dat zo moet zeggen. Of je daarvoor open te stellen. Tweede is het vasten of de onthouding. Dat je ervoor kiest om bepaalde dingen die het leven leuk maken even te laten staan.
Mm-hmm.
Of daar afstand van te nemen of dat wat minder te doen. En dat gaat dan vooral over je relatie met jezelf en de matigheid en zo.
Mm-hmm.
En het derde is de naastenliefde die zich kan uiten in het geven van wat we vroeger aalmoezen noemden. Zeg donaties of dat je bijvoorbeeld meer op bezoek gaat bij anderen of in ieder geval iets doet om het leven van anderen zachter en mooier te maken.
Ja. In de Bijbel kom ik als voorbereiding op Pasen in het leven van Jezus geen vastentijd tegen.
Nee.
Hoe is het eigenlijk ontstaan? Welke gedachte heeft daar toen mee gespeeld? In welke tijd is het ontstaan? Ik kon de geschiedenis daarvan niet goed terugvinden.
Hmm. Nou, sterker nog, volgens mij kom je Pasen überhaupt niet zo tegen in de Bijbel. Natuurlijk wel het verhaal waar het paasfeest op is gebaseerd.
Maar daar heb je gelijk in.
Het vieren van het paasfeest niet zozeer. Want dat komt iets later. Maar het is wel het eerste grote feest dat zich ontwikkelt in de kerk. En hoe is dat ontstaan? Eigenlijk is Pasen nog steeds een moment waarop mensen werden opgenomen in de kerk. Geloofsleerlingen, mensen die iets hadden gehoord van Jezus en een traject van voorbereiding waren ingegaan. En het vaste is bij mijn weten eigenlijk vrij simpel begonnen met een paar dagen, van Goede Vrijdag tot Pasen. Mm-hmm. Eigenlijk als voorbereiding op die opname in de kerk. Later is dat...
Dus gewoon voor een gelovige die tot de kerk wilde gaan behoren. Zoals wij protestanten belijdenis doen en jullie communie. Ja?
Nou, het zo zien? Je kunt het vergelijken met belijdenis inderdaad. Ja. Maar het is dan ook het moment waarop iemand door de doop en door de zalving met chrismaolie werd opgenomen in de kerk. Volwassen geloofsleerlingen dus.
Mm-hmm.
Later is dat iets uitgebreid. Werd het een week die we nu nog steeds kennen als de Goede Week.
Dat en is de week voor Pasen.
Voor Pasen inderdaad, ja, waar Goede Vrijdag ook invalt. En nog later is het een hele tijd geworden eigenlijk, van 40 dagen. En de reden daarvoor was onder andere, denk ik, om wat meer tijd te hebben om ernaar toe te leven. Ook naar analogie van het Bijbelse verhaal van Jezus die 40 dagen de woestijn ingaat.
Ja.
En daar wordt verleid, maar weerstaat aan de verleiding. En daarna pas eigenlijk begint aan zijn openbare leven. Dus ik denk dat dat een achtergrond daarvan is geweest.
Ja.
En dat ging dus over de geloofsleerlingen. Maar je ziet dat dan de mensen daaromheen, dus de gemeenschap die geloofsleerlingen moet opnemen, dat die worden aangespoord om met hen mee te doen.
Mm-hmm.
Dus om solidair te zijn met die mensen die dan worden opgenomen in de kerk.
Ja.
En zo wordt het eigenlijk iets wat voor iedereen wordt.
Je kunt het eigenlijk, als ik je goed begrijp, samenvatten als een ritueel wat is ontstaan in de loop van de eeuwen. De eerste eeuwen van het christendom.
Of een heilige tijd. Ik weet niet of ritueel het helemaal het goede woord is, omdat het niet een specifieke handeling is.
Nee, dat is waar. Ja.
Maar het is wel een tijd die dan een speciale status krijgt en een speciaal karakter.
Ja. Het carnaval heeft natuurlijk ook van alles te maken met de vastentijd.
Ja, zeker.
Ja.
Het carnaval is namelijk de tijd voor de vastentijd. En het idee is dat daar alle dingen die je niet mocht eten in de vaste, dat je die nog even opmaakte. Vandaar ook de traditie om pannenkoeken te eten op de laatste dag voor de vaste tijd dus. Dus op dinsdag, dikke dinsdag heet dat, of in het Frans Mardi Gras.
Daarom heet het zo.
Ja.
Ja.
Nou moet ik zeggen dat ik niet weet hoe je van pannenkoeken ontzettend dik kunt worden. Maar
als je te veel eet met veel stroop.
Ja.
Maar goed.
Goed punt. Ik ben zelf niet zo'n fan van pannenkoeken, dus dit is niet een traditie die ik aanhoud.
Nee.
Maar
en carnaval, vier je dat wel?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben er gewoon niet echt mee opgegroeid. Dus
het
zit niet in mijn DNA.
Nee.
Ja. Maar goed, het is best leuk. Ja. Geloof ik graag.
Heeft het nog, denk je, voor de gemiddelde carnavalsvierder, misschien stel ik een vraag waar je het antwoord ook niet op weet hoor, heeft het nog met vasten te maken, carnaval?
Ik denk dat het een beetje afhangt van waar je het viert.
Mm-hmm.
Kijk, ik denk dat mensen die speciaal naar Roosendaal gaan om vooral veel te drinken, dat voor hen de connectie met vasten misschien iets meer op de achtergrond ligt. Maar er zijn ook dorpen waar men echt om middernacht stopt met de festiviteiten. En dan is het dus echt, het is een soort groot slotakkoord, maar om middernacht dan slaat ook wel de klok en dan begint als woensdag en dan wordt er ook niet meer gedronken.
Okay.
Dan is het klaar.
Ja.
En ik denk dat in zulke dorpen, in de zuidelijke streken van ons land, dat die connectie wel wat duidelijker is.
Ja, precies. Ja. Elie Stok, we gaan graag met jou verder om te kijken naar de vaste tijd in Delft en alle activiteiten daar rondomheen.
Mm-hmm.
Allereerst wil ik je nog even vragen, als je persoonlijk naar die vaste tijd kijkt, wat is voor jou dan de essentie? Want je noemde die drie pilaren, hè? Gebed, matiging, de liefde voor anderen, de naaste liefde, laat ik het zo even noemen. Wat springt er voor jou uit om te doen?
Het is in de katholieke wereld gangbaar dat mensen elkaar vragen van wat ga je eigenlijk doen voor de vaste tijd? En dat betekent dan vooral wat ga je niet doen? Of wat ga je laten?
Ja.
Dus ik denk dat daar zeker wel een uitdaging ligt. Ik merk dat ik er steeds minder goed in word om dingen te laten staan of niet te doen. Dus, maar het is ook elk jaar weer een uitdaging om dat op te pakken. En ik heb nu ook een soort accountability partner die mij eraan gaat houden. Kijk. Dus ik probeer onder andere om... Om geen alcohol te drinken in de vaste tijd.
Dat was ik ook weer van plan, ja.
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 En om wat voorzichtiger om te gaan met computers en zo. Om ook bijvoorbeeld na 10 uur 's avonds geen e-mail meer te beantwoorden en dat soort dingen.
Ja, ja.
Dus.
Ja, ja. Dus wat dat betreft inderdaad ook ruimte voor gebed en voor stilte ook.
Ja.
Voorbereiding, ja. Mooi. Activiteiten in Delft. Ik denk dat er wel wat georganiseerd is.
Ja.
Wat kun je ons daarover vertellen?
Ja, ik weet eigenlijk vooral wat in de katholieke kerk speelt op dit moment.
Ja, prima.
Maar een van de dingen die bijvoorbeeld worden georganiseerd door de internationale studenten, dat is wel interessant, dat is de Kruisweg. Dus dat is eigenlijk een traditioneel gebruik om de Kruisweg te lopen. In elke katholieke kerk heb je 14 afbeeldingen meestal. En die afbeeldingen die gaan over de lijdensweg van Jezus. En als de kruisweg wordt gelopen, dan wordt bij elk van die afbeeldingen stilgestaan. Wordt er soms een korte meditatie gehouden of voorgelezen, gebed gebeden. En dan loopt men verder naar de volgende statie. Dus het is eigenlijk een heel meditatieve weg om te gaan. En de internationale studenten die gaan elke vrijdagavond in de vaste tijd gaan ze die weg lopen in de Raamstraatkerk.
Mm-hmm.
Dus dat is een manier van voorbereiding. Ik weet dat er ook rondom Pasen zelf best een aantal activiteiten zijn. Je hebt soms een nachtwaken van donderdag op Goede Vrijdag. Die wordt georganiseerd.
Mm-hmm.
En in Schipluiden, wat er misschien iets buiten Delft ligt, maar waar wel Delftse tieners ook aan meedoen, heb je het paasspektakel.
En paasspektakel.
Dat is elk jaar. En dat is na de paaswaken, dus in de nacht voor Pasen.
Ja.
Dan is er een fietstocht door Midden-Delftland met een aantal opdrachten. En het is altijd erg leuk. Er zit ook competitie in. En je bent de eerste paasdag wel helemaal kapot. Ik heb dan het geluk dat ik nog daarna mag voorgaan in 2 vieringen.
Kijk.
En daarna dan, zoals ze zeggen, de Heer is verrezen en de pastor is dood. ik heb de afgelopen jaren namelijk ook meegedaan aan het paasspektakel.
En je weet wat dat voor invloed heeft gehad op je.
Ja, ja. Precies.
Maar goed.
Maar het is wel leuk om,
aan mee zeker. Te doen. Ja, ja.
En dan wordt eigenlijk het verhaal van Pasen ook spelenderwijs, komt het langs.
Ja.
En het eindigt met het vertellen van het evangelieverhaal bij zonsopgang.
Ja, mooi. Dus,
ja.
Ja, mooi. Kerst en Pasen. Ik heb ooit eens een keer iemand horen zeggen dat kerst, ja, dat moet er wel zijn, maar Pasen is veel belangrijker. Hoe kijk jij er tegenaan?
Nou, dat is zeker waar. Als je in de Bijbel zelf kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat elk evangelie, dat is een lijdensverhaal met een lange aanloop. Verhaal van lijden en opstanding. En dat is daarom ook het eerste feest dat is ontwikkeld. Pasen was er voor kerst. En kerst is eigenlijk alleen, is voornamelijk belangrijk omdat we weten wat daarna komt. Dus het kerstverhaal wordt ook maar in 2 van de 4 evangelieën verteld.
Ja, hè?
En de andere 2 die beginnen met een volwassen Jezus.
Ja, precies. Ja, ja. Dus wat dat betreft, kerst krijgt in onze cultuur in ieder geval behoorlijk de nadruk, vind ik.
Dat is zeker waar. En dat heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat mensen zich er veel meer in kunnen herkennen. Een babytje is natuurlijk heel vertederend, een pasgeboren kind.
Ja.
Terwijl een man die opstaat uit de dood, dat staat een stuk verder weg van onze ervaring.
Ja. Ja.
Maar het is wel het hoofdpunt van het christelijk geloof.
Zeker.
De opstanding.
Ja, nee, goed. Leuk om inderdaad eens even te kijken hoe jij daar tegenaan kijkt. Want ik vond het toen best een verrassende uitspraak.
Ja.
En misschien dat luisteraars dat ook vinden.
Nog even terug naar de activiteit.
Ja,
als
nog even
mag,
terug naar de activiteit.
Ik heb al één ding gehoord over wat er in de protestantse kerken wordt gedaan. Er wordt namelijk een paasmissie georganiseerd in ecumenisch verband. Dus volgens mij is de Raad van Kerken daar ook bij betrokken. En dat speelt zich af in de dagen voor Pasen. Dus vrijdag en zaterdag, geloof ik.
Ja.
En daar zoeken ze nog mensen voor, met name jongeren ook, om mee te doen met de activiteiten die dan worden georganiseerd.
Ja.
En dat is, je kunt denken aan het uitdelen van dingen aan mensen op straat, op bezoek gaan.
Op zich, 26 februari staat ook in de agenda van Raad van Kerken Delft, als je daarop kijkt, start 40 dagen tijd. En dat heeft dus inderdaad met al die activiteiten te maken. Denk ik.
Nou, die paasmissie die zit dichter bij Pasen. En Pasen is op 12 april dus. En dat is echt de dagen daarvoor. Maar 26 februari is als woensdag. En dan begint inderdaad de vaste tijd.
Ja. En dan, maar op zich, als mensen het een en ander willen vinden, dan kunnen ze dat vinden bij Raad van Kerken Delft. En eventueel op jullie website, rkdelft.nl?
De paasmissie zou ik voor naar de website van de Raad van Kerken gaan.
Oké. Prima. Raad van Kerken Delft.nl.
Hè? Ja, precies.
Als je gewoon Raad van Kerken intikt, dan krijg je die van Nederland. Dat
is een goed punt.
Ja, daarom. Goed. Dankjewel voor het interview. Was weer genoeglijk om met je te praten. En zeker over zo'n belangrijke tijd als de vaste tijd. Dankjewel.
Heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio. De gedachte van de week.
De gedachte van de week is niet door mij geschreven, maar heb ik ergens uitgehaald. En die sprak mij wel aan, omdat ik af en toe ook een beetje een rebels type ben. En dan komt de volgende tekst ook wel goed uit mijn mond, denk ik. Mogen God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking, uitbuiting van mensen, zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te maken in de wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Betekent dat wij aan het einde van onze uitzending zijn gekomen. Volgende week zaterdag zijn we er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte bij Stadsradio Delft. Het programma Kerk in Delft. Tot horens.